Gemeente, het thema boven de preek is, zij had van Jezus gehoord. Wie is die zij? Een vrouw die 12 jaar al ziek is. De vloed des bloeds staat er in vers 25. Waarschijnlijk een probleem in haar menstruatiecyclus, waardoor ze onrein was, bloed verloor, zwak was, ziek was. 12 jaar. Hoe lang kan een mens hoop houden? Hoe lang mag je blijven hopen op genezing? 12 jaar, dat is wel lang. Dat is heel lang. Werd het niet eens tijd om te accepteren dat ze ziek was? Ik weet niet in hoeverre u en jij daar zelf ervaring mee hebt. Maar dat is nog wel een vraag, gemeente. Hoe lang kun je en mag je blijven hopen? Hopen is natuurlijk een positief woord. Zolang er leven is, is er hoop, zeggen wij. Maar hoop kan ook uitputtend zijn. Want zolang je blijft hopen, blijven de teleurstellingen komen als er niets gebeurt. Iedereen die chronisch ziek is of andere vraagstukken heeft, misschien een diagnose, een persoonlijkheidsstoornis, een trauma of welke aandoening je ook kan hebben, iedereen zal zichzelf de vraag moeten stellen, hoe lang blijf ik hopen op herstel? Wanneer komt het moment van acceptatie? Wanneer ga ik accepteren dat dit mijn leven is? Nou, in dat licht, gemeente, vind ik 12 jaar wel vreselijk lang. We kunnen dat zo lezen, we weten het. Een zekere vrouw die 12 jaar de vloed des bloeds gehad had. 12 jaar, ja. Maar ik vind het wel lang. En hoe zijn die 12 jaar verlopen bij deze vrouw? Ze heeft allerlei artsen geraadpleegd. Veel geleden heeft van vele medicijnmeesters, die al het hare daarin ten koste gelegd had en geen baat gevonden had, maar met wie het veel meer erger was geworden. Die vrouw heeft wel volgehouden. 12 jaar lang heeft ze de hoop niet opgegeven. En alles wat ze heeft, heeft ze gespendeerd aan de dokters. De eerste dokter, al 12 jaar geleden, heeft haar wat aangeboden en beloofd, maar ze heeft geen baat gevonden. De tweede ook niet. En de derde had een andere remedie. De vierde beweerde het medicijn te hebben. De vijfde enzovoort. 12 jaar lang. Hoeveel dokters heeft zij al gehad? Maar het gaat alleen maar slechter. Geen baat, geen vooruitgang, geen hulp gevonden, maar met wie het alleen maar slechter gaat. Nou, we voelen aan, gemeente, ik wil er wel iets over zeggen zoals ik nu deed, over de praktijk. Gewoon ziek zijn, gebrek hebben, tekort hebben. Er zit een geestelijke betekenis in en daar ga ik ook naartoe. Maar ik wil het natuurlijke niet zomaar overslaan. Maar goed, er zit dus een natuurlijke betekenis, een geestelijke betekenis in, dat die vrouw het overal geprobeerd heeft en geen verbetering heeft en dan bij Jezus uiteindelijk uitkomt. Nou, dat woordje uiteindelijk, gemeente, dat is een gevaarlijk woordje. Tenminste, in de zin dat, ja, wat moet ik ervan zeggen? Als we dit gedeelte lezen, ik denk dat, dat ga ik ook doen in de preek. Ik denk dat het evangelie hier zo duidelijk en zo evangelie naar voren komt. Evangelie, dat wordt hier gebracht. Zij hoort van Jezus, zij gelooft in hem. Maar het blijkt mogelijk om de duidelijkste gedeelte uit de schrift zo te lezen dat het tegenovergestelde er lijkt te staan. Wat bedoel ik? Wel, er zijn heel wat preken gehouden over dit gedeelte, waar het vooral ging over die vrouw die aan een einde moest komen met zichzelf. We moeten uitgewerkt raken. We moeten in de heilzame wanhoop komen, of soms zonder het woordje heilzaam. We moeten de wet leren kennen die ons brengt tot het einde. En dan, ja dan is daar Christus. En dat kan wel 12 jaar duren. Ik had in de voorbereiding gemeente van deze preek dingen overdacht en opgeschreven ook in een schets over de tijd van Luther. Want Luther zat in zo'n systeem. Eerst dit en dan dat. Is dit meemaken, dan dat, en dan eindelijk als je op dat punt komt, dan ben je geschikt voor genade, dan ben je toe aan Christus. Maar ik sla het over, gemeente, want ik kan wel dingen vertellen over 505 jaar geleden, maar ik kan me ook gewoon richten op 2022, want het gebeurt nu nog steeds. En dit heb ik van Luther geleerd in alles wat ik van hem gelezen heb en bestudeerd heb. Kijk, wij kunnen naar Luther kijken op afstand van 500 jaar en we vinden het wel een stoere kerel die dingen durfde te zeggen. Maar laten we beseffen, gemeente, de dingen die hij zei, die raakten de praktijk van het kerkelijke leven, van het geloofleven van die mensen. Neem de biecht. Iedereen was eraan gewend om minstens eenmaal per jaar, en sommige mensen zelfs veel vaker, te gaan biechten. Iedereen had respect voor de priester en voor de pastoor, want dat waren de mensen die de woorden konden spreken. Mensen leefden bij de 7 sacramenten, van het begin van het leven, maar zeker ook aan het einde met de laatste oliesel enzovoort. En dan komt Luther en die zegt niet alleen ik preek anders, rechtvaardiging door het geloof, maar die schaft van die 7 sacramenten er 5 af. En die ging zich anders kleden, want die had altijd in de monnikspij gelopen. Die had zich altijd op een bepaalde manier deels een kaal hoofd gehad. Hij stopte ermee. Hij zei tegen de mensen, je hoeft niet meer te biechten. Ik denk, gemeente, wij kunnen soms al ondersteboven zijn van een kleine verandering in ons kerkelijke leven. Als we wat sneller zingen of wat langzamer, of dat de dienst wat korter of wat langer is, of dat we, nou ja, noem maar op, 1001 dingen. Ik denk dat wij als gereformeerde gezinten er niet aan toe zijn om de veranderingen te aanvaarden die Luther had ingevoerd. Maar het is misschien wel nodig, gemeente. Om eens echt radicaal te beseffen dat de boodschap van de reformatie alles op zijn kop zet. En dat geldt dus hier ook, hè. Als ik hier nu zou zeggen, nou mensen, kent u dat? Bent u al aan het einde gekomen met uzelf? Bij hoeveel dokters bent u al geweest? Is het allemaal hopeloos geworden in uw leven? Dat is allemaal wetsprediking en dat brengt niet bij Christus. Hoeft ook niet, gemeente. Dus één ding belangrijk in dit gedeelte. Zij had van Jezus gehoord, vers 27. Moest die vrouw 12 jaar lang zo doorsukkelen? Stel dat er iemand anders was geweest, die geen 12 jaar, maar 2 jaar ziek was geweest. Was die persoon dan welkom geweest bij Jezus, of moest die nog 10 jaar gaan? Stel dat hier iemand 12 dagen ziek was geweest, had Jezus dan gezegd, nou, jij bent nog lang niet zo ver. Jij moet nog wel heel veel leren. Nee, natuurlijk niet, gemeente. Het gaat hier om de radicale tweedeling. Hoe worden wij behouden? Je kunt alle dokters en alle mogelijkheden op één grote hoop gooien en zeggen dat je daar nooit beter mee wordt. Dus maar één arts, één dokter waar je moet zijn, die jou werkelijk geneest. En dat is Jezus. Ja, dan zegt iemand, mijn dominee, dan preekt u de wet niet. Nou, mijn eerste taak is om het evangelie te brengen. Maar ik preek wel degelijk de wet, want ik zal vandaag ieder van u vertellen, zolang je weg blijft bij Christus, wordt het nooit wat. En dat is geen heilzame wanhoop, dat is verschrikkelijke wanhoop. Ieder van ons die wegblijft bij Christus, die komt er nooit Het is een manier waarop deze vrouw misschien wel moeite had om bij Christus te komen. Want gemeente, wat ik net zei over die 12 jaar, ik vind verbijsterend dat deze vrouw zegt in vers 28, indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. Dat is een geloofstaal, dat is een zekerheid en een vrijmoedigheid, terwijl die vrouw al 12 lange jaren van teleurstellingen achter zich had. Iedereen die chronisch ziek is, die weet hoe je bang wordt voor de hoop, omdat je denkt, het wordt weer een teleurstelling. Zal ik het wel doen? Ik kan wel blijven hopen, maar ik moet straks weer de teleurstelling incasseren. Maar deze vrouw niet, gemeente. Jezus is voor haar niet dokter nummer zoveel in een lange rij van 12 jaar. Ze zegt niet, misschien heeft hij nog een ander middeltje wat ik nog niet heb gekregen. Maar ze zegt, ik zal gezond worden. Ik zal gezond worden. Na 12 lange jaren van alleen maar teleurstelling. Hoe kan dat, gemeente? Ze had van Jezus gehoord. En eigenlijk tegelijk zeg ik, ja, ik kan het wel begrijpen dat deze vrouw zo stellig is. Wat heeft zij van Jezus gehoord? Wat heeft zij van Jezus gehoord? Nou, dat hij niemand uitwijst. Wie ook maar tot mij komt, zal ik beslist niet uitwijzen. Wat heeft zij van Jezus gehoord? Over zijn milde handen en zijn vriendelijke ogen. Wat heeft zij van Jezus gehoord? Dat hij niet gekomen is om te veroordelen, maar om te behouden. En deze man, deze Jezus, is anders dan de anderen. Hij doet geen half werk. Hij kan mij gezond maken. Hij wil mij gezond maken. Hij zal mij gezond maken. Gemeente, dat is geloof, onze eerste gedachte. Deze vrouw gelooft het woord dat zij over Jezus heeft gehoord. Geloven is Jezus zijn werk als zaligmaker laten doen. U hebt van Jezus gehoord. U hoort nu van hem. En geloof is dat u zegt, hij zal mij redden. Hij kan mij redden. Hij wil mij redden. Hij zal mij redden. Hij kan mijn zonde vergeven. Hij wil mijn zonde vergeven. Hij zal het doen. Hij kan mij vrede geven. Na de onrust van 12 dagen of van 12 jaar. Of van nog veel langer. Hij wil mij vrede geven. Hij zal het doen. Ja, zegt iemand, maar je kunt je toch geweldig bedriegen. Als het zo eenvoudig is, is dat niet te eenvoudig? Wat nu als ik mij vergis? Wat nu als ik de fout inga? Als ik mij maar wat inbeeld? Ik heb dat de achterliggende maanden zo vaak gehoord. Is dit niet te makkelijk? Is dit niet te makkelijk? Misschien zie ik wel wat over het hoofd. Misschien denk ik wel dat ik geloof, maar geloof ik niet echt. Nou, zij had van Jezus gehoord. En wat zij hoorde was totaal anders dan al die andere dokters. Dat geldt ook voor ons, gemeente. Jezus is niet iemand die ons voorschriften geeft, die exact moet houden, heel precies, op de letter nauwkeurig, want anders werkt het niet. Jezus is niet een hulpverlener die zegt, je moet doen wat ik zeg. En als je maar een klein beetje afwijkt, dan is het mislukt. Dan heb je een historisch geloof, of een tijdgeloof, of een wondergeloof, maar zeker geen zaligmakend geloof. Nee, gemeente, het enige wat nodig is, en wat deze vrouw ook gelooft, is dat de kracht van Jezus in haar kan overstromen en ze is gezond. En zelfs haar geloof is bepaald niet volmaakt. Helemaal niet. Die vrouw heeft geloof. Maar als ik dit zo lees, dan zie ik ook nog wel spoortjes van bijgeloof. Als hij raakt het kleed van Jezus aan en ze denkt dat daar de kracht in zit. Zij denkt dat dat nodig is. Dat is eerder bijgeloof dan echt geloof. Dus als we daarna zouden kijken, gemeente, heeft deze vrouw een echt geloof? Ja. Heeft zij een volmaakt geloof? Nee. Heeft zij een zuiver geloof? Helemaal niet. Is zij vrij van ongeloof en van bijgeloof? Nee, ook niet. En zegt Jezus dan nou, ga maar terug. Ik zie je bijgeloof. Je denkt dat het in mijn kleding zit. Nee, gemeente. Hoeveel bijgeloof en hoeveel ongeloof er in ons hart ook kan zijn. Zodra er maar een spoortje geloof is. Al was het zo klein als een mosterdzaad. Is het genoeg. En worden wij genezen. Want hoe loopt dit af? Er stond, zegt vers 29, is de fontein van haar bloed opgedroogd en zij voelde aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was. Zij voelt de kracht van Jezus in zich overstromen en zij voelt zich na 12 lange jaren in één keer volledig gezond. Zij had gezegd, zij had geloofd, ik zal gezond worden en ze wordt gezond. Ze wordt gezond. Hoe lang duurde dat? Nou, geen 12 jaar. Nog geen 12 seconden. Terstond, onmiddellijk. In één keer is daar die krachtige, reddende werking van Jezus de zalig maken. Volledig gezond, volmaakt gezond. Er komt niet een soort tussentoestand. Ze hoeft niet eerst nog een paar weken in quarantaine om aan te zien of ze wel echt gezond is. Maar ze wordt op van het ene moment van onrein, rein. Van ziek, genezen. Van zwak, naar sterk. Zo werkt de zaligmaker. En zo werkt je ook nu, gemeente. Wie van ons gelooft, is gered. Volledig. Wie van ons nu gelooft, heeft vergeving van zonden. Hij is degene die uw krankheden kent en liefderijk geneest, zo hebben wij gezongen. En ik weet het wel, niet iedereen die mag komen, zal komen. Maar wij mogen alle komen, gemeente. En leg jezelf geen hindernissen in de weg. Maar Jezus nodigt ons, omdat Hij weet dat wij genezing nodig hebben. Onze eerste gedachte, geloof, laten we naar de tweede gaan, rechtvaardiging. Als die vrouw genezen is, gebeurt er nog iets. Het verhaal is nog niet af. Het is nog niet uit. Het gaat nog verder. Het is eigenlijk nog maar halverwege, want Jezus staat er in vers 30. Er stond Jezus, bekennende, merkende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de scharen en zei, wie heeft mijn klederen aangeraakt? Zijn discipelen begrijpen dat niet en die zeggen, ja, er zijn zoveel mensen die u aanraken. Maar die vrouw, die komt naar voren, vrezend en bevend weliswaar, maar zij weet wat er geschied is. Zij kwam en viel voor hem neer en zei hem al de waarheid. Hij zei tot haar, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede, zijt genezen van deze uw kwaal. Jezus roept deze vrouw bij zich. Hij wil haar wat zeggen. Hij wil haar wat vertellen. En ze komt. En ze vertelt hem de volle waarheid. Zij weet, zij voelt, zij merkt dat zij genezen is. Zij heeft geloofd en zij is bevrijd. Maar Jezus roept haar bij zich en wil wat zeggen. Vers 34. Hij zei tegen haar dochter, uw geloof heeft u behouden. Hij verklaart haar wat. Hij zegt haar wat. Hij zegt dat haar geloof gevolg heeft dat zij behouden is. En daar komen we op dat thema rechtvaardiging. Rechtvaardiging. Luther sprak er veel over. Paulus heeft het er vaak over. Jezus noemt het over die man, die tollenaar, ging heen gerechtvaardigd. Wat betekent dat? Nou, dat is eigenlijk rechtvaardig verklaring. Dus het is een uitspraak, een bericht, een boodschap. U bent behouden. Rechtvaardig, de verhouding tussen God en mij is recht. Het is goed. Het is hersteld. Je bent zalig. Je bent gered. Je hebt vergeving van zonde. Maar deze geschiedenis geweten laat dat zo prachtig zien, hè? Was die vrouw al genezen toen zij geloofde? Ja. Ja. Ze voelde het ook, ze wist het, ze merkte het. En toch roept Jezus haar bij zich. Hij wil haar wat zeggen. Hij verklaart haar, hij vertelt haar, hij kijkt haar in de ogen en hij zegt: dochter, uw geloof heeft u behouden. Je bent gered. Was ze dat al? Ja, op het moment dat ze geloofde. Maar Jezus wil het haar vertellen. De gemeente, dat wil hij ons ook. Jezus verklaart ieder die gelooft rechtvaardig. Hij vertelt het ons. En het mooie hieraan vind ik dat Jezus, in vers 30 staat dat, Jezus merkte dat de kracht uit hem was uitgegaan. Dus er waren twee mensen die op dat moment wat voelden. Dat was die vrouw natuurlijk. Die voelde in één keer dat ze genezen was. Maar er was iemand die ook wat voelde. En dat was Jezus. En dat laat zien, gemeente, hoe nauw en persoonlijk en intens onze zaligmaker op onze redding betrokken is. Als hij ons geestelijk geneest, als Jezus aan u vergeving geeft, als wij rechtvaardig zijn, dan voelt Jezus dat. Hij is daar even intens bij betrokken als u of jij. Wij merken dat, maar hij ook. Kijk, er zijn mensen die maken van de rechtvaardiging een hele beleving, een soort bijzondere ervaring, dat moet je meegemaakt hebben, of je hoeft het niet mee te maken. Je staat voor de zaak, of je staat achter de zaak. Zo wordt dat dan genoemd, hè? Dus dan wordt het een of andere ervaring, een beleving van de gelovigen, die dan wat meemaakt, wat anderen niet hebben. Maar dat is niet wat de Bijbel zegt over de rechtvaardiging. Rechtvaardiging is niet een of andere ervaring, maar het is een gebeurtenis waar de gelovige bij betrokken is, maar Jezus evenzeer. Het is niet een of andere gebeurtenis los van God en waar Jezus op afstand staat. Hij voelt de kracht die van hem uitgaat, vanuit zijn volheid. En in u, in jou, in mij terecht komt. En hij wil dat haar vertellen. Hij wil haar dat zeggen. Hij wil dat ze het weet. Ja, zegt iemand, maar ik hoor toch niet zo'n hoorbare stem uit de hemel. Ik durf niet te zeggen dat mijn zonden vergeven zijn. Ik zou niet zomaar durven zeggen dat ik rechtvaardig verklaard ben. Deze vrouw die stond daar voor Jezus en die zag hem en die hoorde de woorden. Ja, die wel. Hij zei: dochter, uw geloof heeft u behouden. Zij hoorde dat, ik niet. Maar dat laatste is niet waar, gemeente, want u hoort het ook. Jezus zelf zegt in Lucas 10, wie u hoort, en dan doelt hij op zijn dienaren, op de discipelen, op de dominees, wie u hoort, hoort mij. Vanmiddag spreekt Jezus hier nog steeds en weer. En ieder van ons, gemeente, die gelooft, is behouden. Dat is waar. Maar ieder van ons is ook hier in de kerk vanmiddag voor dat tweede deel uit deze geschiedenis. Jezus zegt als het ware, voordat je nu naar huis gaat, kom eens bij me. Ik wil je wat zeggen. Ik wil je wat zeggen. Je bent rechtvaardig voor God. Je bent behouden. Je bent zalig. Je hebt vergeving van zonden. Dus die rechtvaardig verklaring, gemeente, dat is niet een of ander bijzonder moment. Een uitzonderlijke godservaring. Maar dat gebeurt in de prediking. Dat gebeurt nu, hier, in het kerkgebouw. De rechtvaardig verklaring hoort u vanaf de kansel en vanuit mijn mond. En Christus spreekt door mij heen en zegt, dochter, zoon, uw geloof heeft u behouden. Je bent gered. Je bent zalig. Dat is mijn taak en opdracht. Om volgens het bevel van Christus, zegt de catechismus, allen en een ieder te verkondigen, openlijk te verkondigen, zo vaak wij die belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, hebben wij vergeving van zonde. Nou, kinderen, stel je eens voor, hè. Probeer je eens in te leven dat jij deze vrouw bent. Je bent ziek. Heel ziek. Je voelt dat je weer genezen bent geworden op het moment dat je Jezus aanraakt. En je probeert zo tussen de mensen door weg te komen. Je denkt, niemand hoeft het te weten wat ik nu voel. Ik ga weer gauw naar huis. En opeens hoor je achter je een stem van Jezus die zegt, wie heeft mij aangeraakt? Je denkt, oh, dat gaat over mij. En bevend en vrezend ga je naar Jezus toe. En je staat weer voor hem, al die mensen om je heen en die kijken naar jou. En je denkt, ja, nu moet ik het maar vertellen ook. Alles. De volle waarheid. En je kijkt naar Jezus en je ziet zijn vriendelijke ogen. En je hoort zijn stem. En hij zegt, dochter, je geloof heeft je behouden. Nou kinderen, zou je Jezus niet intens dankbaar zijn voor die woorden? Dat hij dat zo persoonlijk, zo liefdevol tegen jou zegt. Nou, één ding erbij, gemeente, kinderen. Je hoeft je dat niet voor te stellen en je hoeft je dat niet in te leven. Want het is zo. Je hoeft niet met je fantasie als het ware aan de slag te gaan om te doen alsof je op zo'n plek staat, maar je staat op zo'n plek. En Jezus zegt het, dochter, zoon, je geloof heeft je behouden. En je hoort, even goed als die vrouw dat toen hoorde, hoort u en hoor jij nu de stem van Jezus die dezelfde woorden spreekt. Dat is rechtvaardiging. En er zijn mensen, gemeente, ik weet het, als je ze zou vragen, ben je gerechtvaardigd, dan zeggen ze nee. Die toch geloof hebben in hun hart. Zijn die mensen dan verloren? Nee, zeker niet. Want het geloof behoudt. En toch, gemeente, is dit zo ontzettend belangrijk. Dat we geloof en rechtvaardiging bij elkaar houden. En dat Jezus ons even terugroept voor een tweede keer en zegt, je bent rechtvaardig. Ik zeg het je. Je mag daaruit leven. Je mag het horen. Je mag heen gaan in vrede. Want dat zijn de laatste woorden, en dat is onze derde gedachte, zekerheid. Dat zijn de laatste woorden die Jezus tegen haar zegt. Ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. Hij zegt niet, ga heen in gezondheid. Hoewel, ook wel, wees genezen. Maar hij zegt ook vooral, ga heen in vrede. Shalom is dat. in het Hebreeuws. En shalom is niet alleen dat er geen oorlog is, maar vrede betekent dat de dingen in harmonie zijn. Dat het goed is, dat je tevreden kan zijn in de diepe zin van het woord. Dus deze vrouwgemeente die teruggeroepen is en het woord van rechtvaardig verklaring heeft genomen, krijgt een opdracht mee, gebiedende wijs, ga in vrede. Dus Jezus zegt tegen die vrouw, vanaf nu moet jij leven, mag jij leven. Ik wil dat jij leeft in een diepe besef dat jouw leven goed is. In harmonie. In verbinding met God. Dat het goed is tussen jou en God. Ik heb vrede met God. Ga heen in vrede. Er is zo'n prachtig lied. Soms zink ik haast weg. In een zee van verdriet. Soms ben ik onzegbaar verblijd. Maar wat er ook wisselt. Dit ene toch niet. Ik heb vrede met God. Voor altijd. Ik heb ooit gehoord van een man die op sterven lag. En die zijn zoon bij zich riep en zei, wil jij naar de schuur gaan? Daar hangt een klomp, een oude klomp aan een spijker in de schuur. En de zoon ging naar de schuur, hij zag de klomp hangen. Hij keek erin en hij kwam terug bij zijn vader en zegt, pa, er zitten 3 steentjes in, 3 kiezelsteentjes. Ja, zei zijn vader, ja, 3 steentjes. 3 keer in mijn leven heb ik een godservaring gehad. En elke keer heb ik toen een steentje in die klomp gedaan. Nou gemeente, het is altijd kwetsbaar hè, om over zulke verhalen kritisch te zijn. En toch ben ik het. Want christelijke leven is niet dat je 3 keer in je leven vrede met God ervaart. Maar christelijke leven is dat je altijd vrede met God hebt. Dat is wat Jezus tegen deze vrouw zegt. Ga in vrede. En dat zegt Jezus ook tegen ons. Ga in vrede. Kijk, we beginnen zo vaak bij onszelf, hè, bij onze ervaring, bij onze emotie. Wat voel ik? Ik voel onrust, ik voel onvrede. Ik weet het niet hoe het zit. Mocht ik eens zo'n moment hebben, had ik ook maar zo'n klomp in de schuur waar ik af en toe een steentje in mocht doen. Maar gemeente, wij moeten niet beginnen bij onze ervaring. Wij moeten beginnen bij de woorden van Jezus. En Jezus zegt tegen ons, ga in vrede. Wij moeten, wij mogen ons in alle omstandigheden van het leven, in alle omstandigheden, hè, en ik weet wat ik zeg, alle dagen van ons leven de woorden van Jezus voorhouden. Je bent behouden. Ga in vrede. Wij mogen altijd zeggen, ik heb vrede met God door Jezus Christus. Het is goed vandaag en morgen en overmorgen. Tot die laatste dag van mijn leven is het vrede en dan zal ik overgaan in de hemelse vrede en de hemelse vreugde. Jij zegt iemand, maar dat is nogal wat. Dat is nogal wat. Ja, en toch gemeente, dit noemde de reformatie de zekerheid van het geloof. Dat is niet een eindpunt, dat is geen ideaal wat een enkeling haalt, maar dat is een beginpunt. En als je overal doorheen zakt in het leven, dan kom je uit op de zekerheid van het geloof. En daarom elke kerkdienst weer krijgen we aan het einde die woorden mee. Ga heen in vrede. De genade van de Heer Jezus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest. En dit vraagt om geloof. Dit vraagt om geloof, gemeente. Het begon met geloof. Die vrouw zei, ik zal gezond worden. Zij geloofde al voordat zij genezen was. Het geloof bracht haar bij Christus. En het deed wat zij geloofde. Zou zij dan getwijfeld hebben bij zijn laatste woorden? Zou ze dan hebben durven of willen zeggen, ja, maar ik weet niet of hij dat wel doet. Ze had net zo zijn kracht ervaren. Ze had zijn woord aanvaard en geloofd. En zo is het bij ons ook, gemeente. Als wij dat geloof mogen kennen. Als je mag zeggen, ik heb van Jezus gehoord. En ik ben niet in hem teleurgesteld. Ik heb zijn naam aangeroepen en ik ben niet beschaamd geworden. Als Jezus dan deze woorden meegeeft vanmiddag. Uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Zou je die woorden dan niet geloven? Zou je jezelf de ruimte willen geven voor ongeloof? Als ze begonnen is met geloof, dan moet ze nu toch des te meer geloven. Ja, gemeente, ook de zekerheid van het geloof is een zaak van geloof. Van de woorden van Jezus. Ik ga afronden en ik doe dat met iets te vertellen over de vader van Luther. Hans Luther. Deze man had veel meegemaakt. Zijn zoon had hem teleurgesteld. Hij had gewild dat hij rechten ging studeren. En mate ging theologie doen. En die vader heeft heel wat over zich heen gekregen in zijn leven. Omdat zijn zoon zo in het middelpunt stond. En Luther heeft altijd wat moeilijke verhouding met zijn vader gehad. Hij respecteerde zijn vader. Maar hij zag er ook wel tegenop. Zijn vader was misschien ook wel trots op zijn zoon, maar ook wel kritisch. En toen in 1530... toen ging die oude Hans Luther sterven. En zoon Maarten Luther kon er niet heen. Het mocht niet. Hij zou gedood kunnen worden, want hij was vogelvrij verklaard. Maar hij stuurde zijn vader een brief. De laatste brief. Hij heeft hem niet meer levend gezien. En die brief is bewaard gebleven. Prachtige brief. Hoe Maarten zijn oude, stervende vader een brief stuurt. En hem bedankt. Maar nog één keer het evangelie uitlegt. Voor zijn vader. En de brief werd bezorgd. En de oude Hans Luther kreeg de brief voorgelezen. En hij had geluisterd terwijl hij dan lag op zijn bed. En degene die de brief had voorgelezen aan de oude Hans, vroeg aan hem. Wat vindt u van deze brief? Wat vindt u van dit evangelie? En toen zei die oude Hans, als ik dit niet zou geloven, dan was ik een schurk. Ja, gemeente, dat geldt ook voor ons. Als we dit woord van Jezus nou niet geloven, dan ben je een schurk. En erger dan dat. Want Jezus zegt het ons, dat wij die vrede in ons hart mogen kennen. En dat wij leven niet bij wat wij voelen en ervaren, bij de ups en downs van het leven, maar bij de woorden van Jezus. Geloof zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Amen.